Zullen we Zacharia 4 lezen? Zacharia 4. Het vijfde visioen staat er in de HSV boven. De gouden kandelaar en de twee olijfbomen. We hebben al eerder bizarre visioenen gezien. En hier zien we ook weer een bizar visioen. De engel die met mij sprak, kwam terug en wekte mij zoals iemand die uit zijn slaap gewekt wordt. Hij zei tegen mij, wat ziet u? Daarop zei ik, ik zie en zie een kandelaar geheel van goud met een olievaatje aan de bovenkant ervan. En daarbovenop 7 bijbehorende lampen met telkens 7 toevoerbuisjes aan de lampen die daarboven zitten. Met 2 olijfbomen ernaast. 1 aan de rechterkant van het olievaatje en 1 aan de linkerkant ervan. Ik antwoordde en zei tegen de engel die met mij sprak, mijn heren, wat betekenen deze dingen? Toen antwoordde de engel die met mij sprak en zei tegen mij, weet u niet wat deze dingen betekenen? Ik zei, nee, mijn heren. Daarop antwoordde hij en zei tegen mij, dit is het woord van de heren tot Zerubabel. Niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn geest, zegt de heren van de legermachten. Wie bent u, grote berg? Voor de ogen van Zerubabel zult u een vlakte worden. Hij zal de sluitsteen aandragen. Onder luid roepen. Sluitsteen is een laatste steen die gelegd wordt voor een bouwwerk. Onder luid roepen, genade, genade ze hem. Of God zegen het, of God zegen het, zo kun je het ook vertalen. Het woord van de Heere kwam tot mij. De handen van Zerubabel hebben dit huis gegrondvest. Zijn handen zullen het ook voltooien. Dan zult u weten dat de Heere van de legermachten mij tot u gezonden heeft. Want wie veracht de dag van de kleine dingen? Terwijl die 7 blij zijn als zij het tinnen gewicht zien in de hand van Zerubabel. Het tinnen gewicht, dat is een schietlood aan het touw, zodat je een kaarsrechte lijn hebt naar beneden, zodat je ook kaarsrechte muren kon bouwen. Ja, dus als dat gezien wordt, wie veracht de dag van de kleine dingen? Terwijl die 7 blij zijn als zij het tinnen gewicht zien in de hand van Zerubabel. Die 7 zijn de ogen van de Heere die over heel de aarde trekken. Daarna antwoordde ik en zei tegen hem, wat betekenen die 2 olijfbomen aan de rechterkant van de kandelaar en aan de linkerkant ervan? En voor de tweede keer antwoordde ik en zei tegen hem, wat betekenen die 2 olijftakken die door 2 gouden buisjes gouden olie uit zich weg laten lopen? Toen sprak hij tot mij, weet u niet wat deze dingen betekenen? Ik zei, nee, mijn heren. Daarop zei hij, dat zijn de 2 gezalfden die bij de heren van heel de aarde staan. Nou, als je dit zo de eerste keer leest, dan zitten er best wat cryptische dingen weer in. We gaan het hebben over het visioen van de kandelaar uiteraard. En hoe God voorziet in kracht en dat God eigenlijk gewoon hier belooft dat hij zijn werk gaat volleindigen. En wel door Zerubabel heen. Nou, even weer een refresh. Het is net na de tijd van 70-jarige ballingschap, gevangenschap van Israël, van het zuidelijke deel, Judea. Ze zijn weer terug, fundament is gelegd, maar door allemaal aanvallen en ontmoedigingen is het werk stilgelegd voor 15, 16 jaar. Het is 520 voor Christus, in de tijd van Darius, koning van Perzië. En Haggai en Zacharia zijn opgestaan als profeten om te profeteren na de stop van die tempelbouw. Men is weer op zichzelf gericht. Haggai benadrukt dat heel sterk. Eigen huizen bouwen, mooie planken maken. Maar zowel Haggai als Zacharia roepen op om weer de Heere te volgen en dat God bezig is met hun. Zo zegt de Heere van de legermachten, kerntekst van Zacharia 1 vers 14, met grote naijver zet ik mij in voor Jeruzalem en voor Sion. Zacharia 1 vers 3 zagen we al, keer terug naar mij, terug naar de Heren, en in hoofdstuk 3, vorige hoofdstuk, hebben we eigenlijk het herstel van Israël gezien. Hoe eigenlijk vieze kleren uitgedaan werden, terwijl Satan stond aan te klagen en de Heren eigenlijk hem opnieuw bekleden. Wat beeld stond voor het herstel van Israël ook in de toekomst. Het visioen van de kandelaar, als we daar naar kijken. De kandelaar kennen we in het Oude Testament, natuurlijk vanuit de tabernakel. De engel, zeer waarschijnlijk weer de Heer Jezus, daar hebben we het eerder over gehad, hoe je dat uitlegt. Maar die zegt ook tegen hem van, hij ziet een kandelaar en ja, hij vraagt van, wat betekenen deze dingen in vers 4? En toen antwoordde de engel die met mij sprak en zei tegen mij, weet u niet wat deze dingen betekenen? En hij zei, nee mijn heer. En dus ergens gaat de engel ervan uit dat hij ja, wel een soort van zou moeten weten, van waar staat dit voor? Nou, in ieder geval in de tabernakel, daar had je natuurlijk de menorah, de kandelaar. In vers 2 gaat het over een kandelaar, dat is een menorah, een zevenarmige kandelaar. Die stond in de tabernakel. En in de tabernakel, ja, die moest licht geven, zeg maar, continu dag en nacht. En ja, daardoor werd eigenlijk gewoon de rest zichtbaar. En had je het reukofferaltaar en dan konden ze daarop reukoffers brengen, aanbidding. En de toonbroden stonden daar, werden ook zichtbaar. Dus de menorah, hè, dat is eigenlijk licht in de duisternis, zou je kunnen zeggen. De kandelaar moest continu blijven branden. Dat was eigenlijk de hoofdverantwoordelijkheid van de hoge priester, om die te laten branden. En het zorgt ervoor dat aanbidding er kan zijn. En dat ze, de toonbroden staat voor de voorzienigheid van de Heere. Hè, dat de Heere voorziet in brood. Maar goed, hier zien we dus een unieke gouden kandelaar. Die in de tabernakel was ook een gouden kandelaar. En dat was een prachtig massief gouden stuk kunstwerk. Echt gewoon echt ambachtwerk, echt high-tech werk voor die tijd. Maar deze is heel bijzonder, want hier is iets anders mee aan de hand. Ik heb hier een plaatje hieronder. Er wordt gesproken over een schaal of een olievaatje. Hè. Hij zegt in vers 2... Ik zie en zie een kandelaar geheel van goud. En goud dat vertegenwoordigt ook de heiligheid van de Heere, zeg maar. Dus buiten stonden bronzen voorwerpen, binnen stonden gouden voorwerpen of met goud bekleed. Maar de kandelaar is volledig goud. Hier dus ook geheel van goud, vers 2. Met een olievaatje aan de bovenkant ervan. Nou, hier op dat plaatje, ik kan hem niet heel veel groter maken, want hij wordt niet veel scherper. Maar op dat plaatje, daar zie je dus een... Hier een vaatje aan de achterkant, of een schaaltje. En met de olievaatje aan de bovenkant ervan. En daarbovenop 7 bijbehorende lampen. Bovenop waarschijnlijk die menorah. Met telkens 7 toevoerbuisjes aan de lampen. Hier zijn volgens mij 7 toevoerbuisjes getekend. Maar als je kijkt in de HSV staat er 7 sterretje. En in de grondtekst staat er letterlijk... 7 en 7, dus waarschijnlijk 49 toevoerbuisjes. Maar anyway, maakt niet uit. Er zijn toevoerbuisjes aan de lampen die daarboven zitten. Met 2 olijfbomen ernaast, vers 3. 1 aan de rechterkant van het olivaatje en 1 aan de linkerkant ervan. Dus links een olijfboom, rechts een olijfboom. En dat is eigenlijk de omschrijving van het visioen wat hij ziet. Maar dat gaat in vers 11 ook nog even verder. En daartussenin heeft hij het ook wat over de betekenis. In vers 11 en 12 staat... Daarna antwoordde ik en zei tegen hem... Wat betekenen die 2 olijfbomen aan de rechterkant van de kandelaar en aan de linkerkant ervan? En voor de tweede keer antwoordde ik en zei tegen hem... Wat betekenen die 2 olijftakken... Heeft hij het niet over bomen, maar takken... Die door 2 gouden buisjes gouden olie uit zich weg laten lopen? Dus het lijkt erop dat vanuit die... olijfbomen, takken, gouden buisjes lopen die eigenlijk een continue stroom van olie geven via die buisjes, via dat schaaltje of dat olievaatje naar de kandelaar en dat eigenlijk zo dus continu aan het branden is. Dat lijkt hier het beeld te zijn. Dus een schaal, 7 buisjes of 7 en 7 buisjes, 2 olijfbomen en olijftakken die door 2 gouden buisjes lopen met gouden olie. En die 2 olijfbomen zijn mogelijk Jozua en Zerubabel. Zerubabel wordt genoemd in vers 6. De boodschap is aan Zerubabel, niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heere van de legermachten. In vers 7 en in vers 9 komt Zerubabel voor, maar het hoofdstuk daarvoor komt Jozua voor. Jozua die het volk vertegenwoordigt en in geestelijk opzicht en Zerubabel in leidinggevend opzicht. Nou, het zijn steeds indrukwekkende verschijnselen. Hè. Hij was in slaap gevallen in vers 1. Hij wordt gewekt Je ziet ook vaker ook in Daniel 10 dat wanneer profeten visioenen krijgen en ook in de openbaring dat het heel, heel zwaar is en mensen soms echt gewoon geen kracht meer in zich hebben. Hij was in slaap gevallen. We denken dat die visioenen dus in één moment in één reeks gegeven zijn, op één avond. Maar hij wordt eruit gewekt. Dit is heel belangrijk om te zien en er is weer een boodschap van de Heer. Nou, wat die olijfbomen betreft, zoiets zie je ook ongeveer terug in Openbaring 11. Daar zie je, ik zal met twee getuigen macht geven. Zij zullen in rouwkleding gekleed 1260 dagen lang profeteren, 3,5 jaar. Zij zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaars die voor de God van de aarde staan. Nou, weer net iets anders, twee olijfbomen en twee kandelaars. Maar in ieder geval zie je weer olijfboom en kandelaar bij elkaar. Maar dat zijn twee getuigen. Het zou kunnen zijn dat we hier een prototype zien van getuigen die zorgen dat Gods werk steeds volbracht blijft worden. En straks in de grote verdrukking zie je ook zoiets. Het zou kunnen zijn dat het Haggai en Zacharia zijn, hè, dus de twee profeten. Dat wordt hier niet helemaal duidelijk gemaakt, maar omdat in ieder geval Zerubbabel en Jozua de leiding nemen, zou dat aannemelijk kunnen zijn. Er zijn nog meer opties, maar daar kom ik later nog even op terug. Er is hier wonderlijk genoeg een doorlopende voorzienigheid van olie. En waarbij we eigenlijk heel duidelijk zien dat de olie op meer plaatsen in de Bijbel, maar hier ook, de boodschap is niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn geest. Door eigenlijk de olie, door een continue stroom, gaat het werk tot stand komen waardoor het licht eigenlijk zichtbaar wordt. Nou, de tabernakel en tempel en de tempelonderdelen laten Christus zien. Jezus zelf zei van, breek deze tabernakel af en in 3 dagen zal ik hem opbouwen. Hebreeën 13 spreekt over dat Jezus is het altaar. Jezus is natuurlijk ook het offer in Hebreeën. Jezus is het brood des levens, vertegenwoordiging van de toonbroden. Jezus is ook de grote hoge priester, maar hij is ook het licht van de wereld. Hij gaf zicht aan geestelijk blinden. Ja, dus de menorah zou je kunnen zien als het werk van Christus, wat geestelijk licht brengt aan de wereld. Israël was ook het licht voor de naties, of een licht voor de naties. Dat zie je op meer plaatsen in Jesaja 60, maar ook Jesaja 62. Omwille van Sion, zegt de Heere, zal ik niet zwijgen. Omwille van Jeruzalem zal ik niet stil zijn, totdat haar gerechtigheid opkomt als een lichtglans en haar heil als een brandende fakkel. Dus ja, licht en Gods mensen, dat is continu, wordt die gedachte uitgewisseld. Net zo goed voor de gemeente, zoals ik zo laat zien. Dit beeld van Zacharia 4, dat is tot vandaag de dag nog heel bekend bij de Joden, bij Israël. Het is namelijk op hun embleem, het embleem van Israël, laat deze menorah zien met daarnaast die olijftak. En dit verhaal komt uit Zacharia 4. Nou, het licht brandde, het geestelijk licht brandde zwakjes in de tijd van Zacharia. Zacharia en Haggai die maken duidelijk dat ze eigenlijk niet aan het doen waren wat ze moesten doen. Ze waren ontmoedigd, ze waren teleurgesteld. Zerubbabel en Jozua waren ontmoedigd door alle aanvallen die je eigenlijk in het boek Ezra kan lezen. Gods volk dat Gods huis moest bouwen was geestelijk verzwakt, kwam niet goed toe aan wat ze moesten doen, of eigenlijk helemaal niet. De geest was uitgeblust en het vlees was weer actief geworden. Volop activiteit, gericht op eigen succes, eigen eer, eigen huizen. En vervolgens mislukte de oogsten en ontrok God zijn zegen. Nou, de gemeente van Christus is ook het licht in de wereld. We kunnen hier ook meteen lessen uittrekken. Jezus zei zelf al tegen de discipelen, u bent het licht van de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard. En hij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemel is, verheerlijken. En dat is wat Jezus wil. Ook in Filippenzen 2 vers 14 wordt gesproken over ja, dat wij schijnen als lichten in de wereld door vast te houden aan het woord van het leven. En dat moet te zien zijn in je praktische dagelijkse leven. Hè, zodat we oprecht zullen zijn, kinderen van God, smetteloos, te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld, door vast te houden aan het woord van het leven, mij tot roem, met het oog op de dag van Christus. Dat ik niet te vergeefs heb hard gelopen en mij ook niet te vergeefs heb ingespannen. Ook in Openbaring, ik denk dat de meeste Openbaring 1 wel kennen, en anders ja, lees het thuis eens. Dan zie je een visioen van Johannes, die ziet Jezus te midden van 7 gouden kandelaren. En die 7 kandelaren die u hebt gezien, zijn de 7 gemeenten. Ja, en de gemeente, de kandelaren vertegenwoordigen daar gemeenten. Ja, dus wij zijn natuurlijk ook het nieuwe tabernakel. Wij zijn, hè, ons lichaam is de tempel van de Heilige Geest. Wij als gemeente zijn de nieuwe tempel. En God ziet iedere plaatselijke gemeente als een kandelaar. Tegelijkertijd zien we, als mensen zich niet bekeren, kan God ook kandelaren wegnemen. Ja, dus dat licht kan uitgaan. Maar goed, dat is dus eigenlijk uitgebreid het visioen van de kandelaar. En er zitten bepaalde details aan, maar het belangrijkste detail is denk ik de olie en dat er een continu lopende stroom is vanaf die olijfbomen, vanaf mensen die God aanstelt, gezalfden die voor de Heere staan van heel de aarde. De volgende les is ja, eigenlijk God voorziet in kracht. David die had door oorlog had die hele grote rijkdom had die verzameld dat was ook beschikbaar voor de eerste tempelbouw. Dat lees je allemaal in 1 Kronieken 26 en zo. Salomo bouwde de eerste tempel. David had verzameld. Salomo die mocht bouwen. En hij had nagenoeg onuitputtelijke bronnen. Hij was zo stinkend rijk. Er was gewoon oneindig veel goud, zilver alles wat nodig was om te bouwen. Salomo had een machtig koninkrijk en heerste over vele heidense volken. Alleen nu, het overblijfsel wat terugkomt, zeg maar, hè, dus Salomo had macht, Salomo had een leger, het overblijfsel wat nu terug is, heeft niks. Heeft wel wat dingen meegekregen om wat te bouwen, maar ze hebben geen leger of zo. Het overblijfsel had geen leger. Dus je kan natuurlijk aanvallen krijgen van de vijand, de mensen die daar waren gaan wonen, ontmoedigd raken en denken van, ja, hoe moeten we hier nou in kunnen doorgaan? Hoe gaan we dit overwinnen? En zij hebben legers en wij niet. Nou goed, en dan komt volgens mij, om die reden, komt dit visioen dat God aan Zerubabel door Zacharia heen een beeld wil laten zien. Nee, maar wacht even, dit is mijn werk. Ik zet kandelaren neer. Ik zorg hier voor die toestroom aan de olie en dat is het werk van de geest. Ik ben weer begonnen met jullie terug te brengen naar het land. Ik ben begonnen met jullie geest op te wekken dat jullie hierheen zouden komen. Dat zie je dus in Ezra. En jullie zijn gaan bouwen, alleen jullie zijn gaan stoppen. En dat is niet mijn wil, hè? Maar hier worden ze bemoedigd met dit is het woord van de Heer in vers 6. Tot Zerubabel, leider van het volk, maar dus ook tot het hele volk. Niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heere van de legermachten. Er is geen leger nodig om Gods werk te doen. En dat zijn ook weer mooie lessen voor ons, want wij hebben ook geen leger. Maar we moeten wel een Gods koninkrijk bouwen, een koninkrijk, zonder leger. En tegelijkertijd hebben we wel een leger, en zij ook, want wie zegt dit? Niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn geest. Wie zegt dit? De Heere van de legermachten. Dus er was wel een leger, een hemelsleger. En wij strijden ook niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden en machten. En de hemelse gewesten van Gods kant doen met ons mee. Nou, in de grondtekst, de kracht hier, in het Engels zeggen ze might. Dat is gelinkt aan militaire macht, wat mensen zelf kunnen bereiken. Maar er was dus geen leger om zelf iets te kunnen bereiken. Not by might or power, niet door kracht of geweld. En dat richt zich meer op de kracht van een individu. Maar er was niet veel kracht. Men was moedeloos. Ofwel, wees niet ontmoedigd. Ik moet een even af, maar wees niet ontmoedigd. Dat is de boodschap hier. God doet het werk. Het is zijn werk. Niet door kracht, niet door geweld, niet door leger, niet door jullie kracht, maar door mijn geest, zegt de Heer. Het is Gods werk. Hij haalde jullie uit Babylon voor dit werk. Dus het is een enorme bemoediging die God zelf brengt aan Zerubabel om hem weer aan te vuren, om aan het werk te gaan. En Gods geest zal bewerken wat een leger niet kan. God is de Heere van de legermachten. Ik denk het machtigste leger wat er maar te vinden is. En zo had Haggai ook al geprofiteerd. Die begon een paar maanden eerder. Nu dan, wees sterk, Zerubabel, spreekt de Heere. Wees sterk, Jozua, dus leider van het volk, geestelijk leider van het volk. Zoon van Jozadak, hoge priester, en wees sterk, heel de bevolking van het land, spreekt de Heere. Werk door, want ik ben met u, spreekt de Heere van de legermacht. Eigenlijk een soort van zelfde boodschap. Dus lessen, we kunnen eigenlijk Gods werk op drie manieren benaderen. We kunnen vertrouwen op onze eigen kracht en wijsheid. Dingen op aardse manier doen, op eigen redenaties kunnen we Gods werk gaan doen. We kunnen filosofieën en strategieën uit de wereld gebruiken. Er zijn heel erg veel filosofieën en strategieën. Je kunt bedrijfsmanagement kun je loslaten op de kerk. En marketingmanagement kun je loslaten op de kerk. Of mooie muzikale concepten. Denken, wauw, kijk, zo gaan we krachtig veel mensen trekken, zeg maar. Of we kunnen gewoon vertrouwen op Gods kracht en het op zijn manier doen, al biddend, vanuit Gods woord, dat toepassen wat hij vraagt. En vertrouwen dat God het werk zal doen door ons heen. De eerste twee benaderingen kunnen succesvol lijken, maar uiteindelijk zullen ze falen. Er is maar één manier dat Gods werk, echte werk, tot stand komt. Dat is door zijn geest, op de manier zoals hij het wil. Nou, we zien dus ook in 1 Korinthe 3 vers 12 tot 15 dat je kunt op verschillende manieren bouwen op het fundament wat gelegd is. En je kunt met verkeerde werken erop bouwen of met goede werken erop bouwen. Je kunt loon ontvangen of je kunt schade lijden, maar zelf zul je dan behouden worden, zegt hij. Maar, dus je moet erop toezien hoe je daarop bouwt. Nou, dit kunnen we straks wel opzoeken, dit gedeelte, en daar nog even verder over hebben. Maar de Joden die keken eigenlijk als een berg tegen die bouw van de tempel op. Dat zie je in vers 7. Wie bent u, grote berg? Vraagteken. Dus de Joden keken als een berg tegen Gods werk op. Oh, zoveel werk en zoveel weerstanden, zo moeilijk. Maar de boodschap hier is van de Heere door Zacharia heen. Wie bent u, grote berg? Voor de ogen van Zerubabel zult u een vlakte worden. Die berg die gaat gewoon verdwijnen, want het is door Gods geest. Die continue oliestroom, die zal stromen. En Zerubabel zal de sluitsteen aandragen onder luid geroep. Dus God zegen het, of genade ze hem. Ik kwam ook de vertaling tegen beauty and perfection, zo kun je dat ook nog vertalen. Dat God gaat een prachtig werk zegenen. En Jezus zei zelf ook dat we in geloof kunnen we bergen verzetten. Nou, we hebben nooit de apostelen hele bergen zien verzetten of andere christenen. Nee, in het geloof kunnen we Gods werk doen. Zijn we in staat om Gods werk te kunnen doen? En welke bergen waren er nou zoal? Nou, dat was ontmoediging, vijandige tegenstand, slechte oogst was er inmiddels. Dat was een gevolg van dat ze niet met Gods werk bezig waren. Er was een labiele economie. Het was niet de tijd zoals in Salomo dat alles florerend was. Er waren mensen die God niet gehoorzaamden. Nou, eigenlijk zelfs veel problemen als door alle eeuwen heen. De standaard problemen, kun je zeggen. Nou ja, God gaat voorzien in kracht, God voorziet in kracht, maar God verlijnigt ook zijn werk. Dat is hier de boodschap. In vers 8 zie je: het woord van de Heere kwam tot mij. De handen van Zerubabel hebben dit huis gegrondvest. Zijn handen zullen het ook voltooien. Zijn handen hebben het fundament gelegd. Zijn handen zullen het ook voltooien. En dan zult u weten dat de Heere van de legermachten mij tot u gezonden heeft. Dit zal het bewijs zijn dat Zacharia een ware profeet is die we kunnen vertrouwen. Want de profeten van God, die deden profetieën en die kwamen op de korte termijn uit, maar ook op de lange termijn. En omdat ze op de korte termijn uit zijn gekomen, kunnen we ook vertrouwen op de lange termijn profetieën, die we later nog gaan lezen over het volk Israël, over de eindtijd. En diezelfde boodschap is aan al Gods dienaren. Auke heeft hier vorige week gesproken met ook die boodschap vanuit Filippenzen 1, vers 6. Ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. Je kunt denken, ja, maar ik ben geen Zerubabel, ik leid niet een heel volk. Maar in dat wat God begonnen is in jouw werk, daar kunnen we vertrouwen dat hij dat volleindigen zal. En blijf in hem, blijf wandelen. En dan op individueel niveau kan God tot zijn doel komen wat hij met jou voor ogen heeft. In Ezra 3 zie je vervolgens dat men de fundering klein vond en een deel huilde hier enorm om, heel hard om. Ook tijdens de bouw zie je dat in Haggai 2, vers 4. Maar hier zie je ook in vers 10, wie veracht de dagen van de kleine dingen? Ja, dus wie veracht nou deze dagen? Hè? Er was een beeld van, ja, het is allemaal zo klein die tempel. Het is niet zo groot en glorieus als in de dagen van Salomo. Het is zo'n kleinere versie van de tempel. Nou, dat was ook waar. Maar de boodschap is hier dat de mensen dat niet moeten verachten. Wie veracht de dag van de kleine dingen, terwijl die zeven blij zijn? De vraag is even, wat wordt daarmee bedoeld met die zeven? Nou, laten we gewoon verder lezen. Als zij het tinnen gewicht zien in de hand van Zerubabel. Hè, dus als ze het meetinstrument weer in de handen zien van Zerubabel om die rechte muren te bouwen. En dan zegt hij, die zeven zijn de ogen van de Heere, die over heel de aarde trekken. Dus laten we het nog een keer lezen. Vers 10. Wie veracht de dag van de kleine dingen, terwijl de zeven ogen van de Heere, ofwel de Heere, de alomtegenwoordige Heere, blij is, hè, als het tinnen gewicht gezien wordt in de hand van Zerubabel. Dus God is blij met dit werk als het weer begint. Dat is wat hier staat. God is blij met dit werk. En dus als wij God aan het werk zien, ook al lijkt het nog maar zo klein, mogen wij blij zijn. Maar we hebben als mens heel snel de neiging op vleeselijke manier naar dingen te kijken van, maar ik doe nog niet zoveel. Wat ik doe is niet zo spectaculair. Maar als jij de Heere dient in de gemeente, hè, of ik zei laatst ook in een preek van, hè, dat Paul Washer zei dat de gemiddelde kerken wereldwijd zijn 70 man. Terwijl heel veel mensen hebben zo'n beeld van, oh, kerk, als die 100 of 1000 man heeft, dat is gaaf, weet je wel. Maar de werkelijkheid is dat de gemiddelde gemeentes veel kleiner zijn dan dat, maar daar werkt God juist heel krachtig doorheen. En Zerubabel gaat dit werk met Gods volk volleindigen. En dat is wat hier staat. En dit is ook wat hij zegt. En dan weet je dat er een profeet is die gesproken heeft, die gezonden is. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als wat David al zei tegen Salomo. Hè, van in 1 Kronieken 28, wees sterk en moedig. En doe het. Wees niet bevreesd, wees niet ontsteld, want de Heere God, mijn God, zal met je zijn. Hij zal je niet loslaten, hij zal je niet verlaten, totdat je heel het werk voor de dienst van het huis van de Heere zult voltooid hebben. David had God zo leren kennen, David wordt ook profeet genoemd, en dat hij wist, ja, je zult heel het werk voor de dienst van het huis van de Heere voltooien. Hè? Dat je dat zult voltooid hebben, zal hij je niet loslaten, niet verlaten. Nou goed, dat je Gods werk ziet, hè? Dat je ziet Gods werk, maar ik denk ook dat een les hier is van niet kijken van hoe groot het is. En daarop gefocust zijn. Hè? God werkt vaak door kleine dingen. We zagen in Zacharia 3 vers 8, de spruit zal komen. Het begon klein, het koninkrijk van God. De komst van Jezus, het begon klein. Het begon als een baby. Hij werd zelfs verworpen. En dan kun je denken, ja, maar dat oké, hij heeft wondertekenen gedaan, maar uiteindelijk is hij gedood. Dat is niet heel spectaculair. Maar dat was wel heel spectaculair. Maar in de ogen van de mensen was het niet zo groot. De eerste gemeente in Jeruzalem begon met 120 man. God was op aarde geweest in het lichaam van de mens. En wat wordt daar geboren in Jeruzalem? Een gemeente met maar 120 man. Maar wat is het uiteindelijk geworden? Hoeveel mensen zijn wedergeboren door de eeuwen heen? God begon zijn helsplan met baby Isaac. Maar daar kwam een groot volk uit. De tranen van baby Mozes waren het begin van iets groots. Doordat die tranen gezien en gehoord werden, kreeg hij genade in de ogen van de Egyptenaren. Een jonge herder, David, die werd over het hoofd gezien als potentiële koning. De lunch van de jongen werd gebruikt door God om duizenden te voeden. Of Paulus werd door een mand en touw gered van de dood in het begin van zijn bediening. Ging die door een raam langs de muur naar beneden. Ja, wat heeft een mand en een touw nou voor betekenis? Maar soms werkt God door die kleine dingen om uiteindelijk iets veel groters weer te bewerken. God gebruikt vaak kleine dingen tot zijn heerlijkheid. En dat moeten we niet verachten. Dat is eigenlijk hier de boodschap. In Haggai is het ook de boodschap. Het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken naar zijn welbaar. God doet het werk. En het is God die ermee bezig is. De zeven ogen van de Heere die trekken over heel de aarde. De ogen van de Heere zijn op zijn werk. Je ziet die zeven zie je vaker terugkomen in de Bijbel. Zeven fakkels staan te branden voor God. Dat zijn de zeven geesten van God in de Openbaring. We hebben eerder ook al gekeken naar het lam wat daar stond in de hemel als geslacht met zeven horens en zeven ogen. Dat zijn de zeven geesten van God die uitgezonden zijn over heel de aarde. In het vorige hoofdstuk hebben we ook gehad over de steen. In hoofdstuk 3 vers 9, op die ene steen zullen zeven ogen zijn. Daar hebben we hier ook al naar gekeken, naar de ogen van de Heere die over heel de aarde trekken. Maar in Zacharia 4 vers 10 staat het er heel duidelijk bij. Hè? Dit zijn de zeven ogen van de Heere die over heel de aarde trekken. En dit spreekt waarschijnlijk van zijn alomtegenwoordigheid. Hè? Dat hij alomtegenwoordig is. Ja, God verlijnt zijn werk. Zerubabel en Jozua zijn dus waarschijnlijk de twee gezalfden. Of anders Haggai en Zacharia, niet 100% zeker te zeggen. Mogelijk is dit twee gezalfden, die dus profiteren, en eigenlijk zou Israël helpen, een prototype van dus wat straks in de grote verdrukking gaat gebeuren, wanneer je ook twee getuigen ziet, twee olijfbomen. Nou, daar hadden we eigenlijk al naar gekeken, naar die tekst in het begin. Maar ze zijn in ieder geval gezalfd. Dat zijn de twee gezalfden. En gezalfden, dat zijn zowel koningen als priesters, koningen en priesters, werden gezalfd voordat ze hun taak begonnen. En in een bepaald opzicht kun je dus ook zeggen van, als jij kind van God bent, ben je ook koningenpriester, zijn we ook gezalfd, hebben we het werk van hebben de Heilige Geest in ons en kan de Heilige Geest door ons heen werken. En hoe kunnen wij op een bepaalde manier dus getuigen naar anderen, zodat ook daar Gods Geest werkzaam gaat zijn en het licht gaat branden. Zowel door ons eigen leven heen als voor anderen. Dus olie staat voor de Heilige Geest. In die zin zijn wij dus ook gezalfd als koningen en priesters. Ofwel, ga bidden, laat Gods woord door je heen werken, ga arbeiden en God werkt het uiteindelijk uit. En dat er staat van, het is God die het willen en werken in u werkt. Dat wil niet zeggen dat wij achterover gaan zitten, totdat God een keer een knopje aanzet en dan, ik kwam automatisch overeind uit de stoel. Zo werkt het niet. God roept ons op om gewoon te gaan dienen en te bidden, en daardoor heen werkt Gods Geest. Ja, dat zijn denk ik wel de boodschappen hier uit Zacharia. En ik vind het zelf heel bemoedigend om te zien dat God hem een visioen laat zien van de kandelaar. Het licht wat in de wereld weer moet schijnen. Gods volk moet aan de slag gaan, weer die tempel gaan bouwen. God voorziet in de kracht en God verlijnigt zijn werk. Dat is uiteindelijk de belofte. hele mooie toepassingen die we in het Nieuwe Testament even goed terug zien komen op ons. God werkte toen door zijn geest, God werkt nu door zijn geest. En laat Gods geest het werk doen en laat ook vertrouwen dat God hier doorgaat met het werk, met de bouw van zijn huis. En ja, nog dingen kan gaan doen en gaat doen totdat hij terugkomt. Amen.